Goedemorgen. Kijk, ja. Zo. We doen het een beetje samen, Timo en ik, wat betreft de beamer. Dan kan hij klikken terwijl ik ergens anders mee bezig ben. Ik wil het met u gaan hebben vanmorgen over de barmhartige Samaritaan. En wie kent die geschiedenis of die gelijkenis nog niet? Niemand. Iedereen kent hem. Hè? Ja, kunnen we eigenlijk wel. Ja. Het is altijd lastig als je gaat praten over iets wat al bekend is. Want het is eigenlijk een heel spannend verhaal, maar ja, de spoiler die is er al geweest. Hè? Maar goed. Als we bij die barmhartige Samaritaan stilstaan, heb ik een paar vragen. Ik heb een beetje last van mijn keel af en toe. Dus. We hebben hier geen kuchknop, zoals in de radio, bij de radio. Dus af en toe dan krijgt u een hard geluid. Maar er zijn een paar vragen. Wat leren we hier in deze gelijkenis, in deze geschiedenis, over relaties en over liefde? En welke spiegel wordt ons als toehoorders voorgehouden? En wat leren we hier over de Heer Jezus, zijn karakter en wat hij eigenlijk wil? Maar voordat we erin duiken, even wat eraan vooraf gaat. Als we beginnen bij, want het staat in Lucas 10. Dan zien we dat in halverwege, of op vers 51 van hoofdstuk 9 van Lucas. Het eerste zinnetje wat er staat, bij dat pericoopje, hoofdstuk vers 51. En het geschiedde. Toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, eigenlijk staat daar in de grondtekst hemelvaart, ascension, opstijgen, dat hij het aangezicht naar Jeruzalem keerde en om daarheen te reizen. En wat gebeurt er dan vervolgens? Daar komen we straks nog bij, staan we even bij stil. Maar ze gingen onderweg. En de Heer Jezus vertelt iets over wat het betekent om hem te volgen. En daarna zendt hij 70 discipelen uit. En die gaan eigenlijk 2 aan 2 naar alle dorpen. Hoorden jullie ook zo'n raar klinkje? Misschien moet de monitor zachtjes. Ik weet het niet. Maar 2 aan 2 gingen ze naar alle dorpen en plaatsen onderweg. Naar Jeruzalem, van waar de Heer Jezus was naar Jeruzalem. En dat zijn zo'n 35 dorpen dus. En die krijgen instructie hoe ze moeten handelen. En dan komen ze terug bij de Heer Jezus, want ze zijn heel enthousiast. Want zelfs boze geesten, de demonen, die doen wat ze zeggen. En de Heer Jezus zegt dan, ja, dat is wel mooi, maar het allerbelangrijkste is dat jullie namen staan opgeschreven in de hemel. En dan prijst de Heer Jezus, is hij heel blij en prijst God de Vader voor wat er gebeurd is. En dan komen we eigenlijk bij het gedeelte hier waarin een wetgeleerde de Heer Jezus aanspreekt. Hij spreekt hem aan om hem te verzoeken. Het is en hij stelt een vraag, een hele goede vraag. Een hele goede vraag. En die vraag is, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Het is een hele goede vraag, maar het motief van deze man deugt niet. En toch is het een goede vraag. De Jezus die geeft geen antwoord. Hij speelt de bal terug. Kent u dat? Dat mensen dat doen? Als je iets vraagt en dan zeggen ze van, hè? Stel je komt bij een psycholoog en je vraagt hoe laat is het? Dan zegt hij, wat denkt u er zelf van? Hè? Maar de Heer Jezus die stelt de vraag, wat staat er in de wet? Hoe lees je dat? Wat leest gij? Dan gaat die wetgeleerde, die gaat niet zeggen wat de rabbi's zeggen wat er van gevonden wordt. Maar hij citeert de versen die daar staan. Tenminste, die in de Bijbel staan. In Deuteronomium 6 vers 5. Daar staat, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht. En in dit gedeelte staat dan ook nog bij met geheel uw verstand. Eigenlijk moet je de Heere God met alles wat in je is lief hebben. En je naast als jezelf. He, dat staat dan in Leviticus. Dat zijn kernteksten in de Bijbel. En die gaan over de liefde die je hebt voor de Heere God. Over de relatie die je hebt met de Heere God. In die zin geeft die man het goede antwoord. En dan reageert de Heer Jezus. Doe dat. Doe dat. En dan gebruikt hij ook nog een tekst die daarbij in een ander gedeelte van de Bijbel staat. Zodat je zult leven. Opdat gij zult leven. Einde gesprek, zou je zeggen. Die man geeft een geweldig goed antwoord. Hij krijgt een heel simpele reactie. Maar zoals het vaak gaat bij de Heer Jezus, legt hij iets bloot in het hart van deze man. De vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven, werd ook in ander gedeelte van het evangelie gesteld. Namelijk door de rijke jonge man. En daar geeft de Heer Jezus wel antwoord. Daar zegt hij, doe wat in de schriften staat. Hij leest, of hij citeert de helft van de 10 geboden, de tweede helft. Heb je ouders, gehoorzaam je ouders. Niet doden, niet liegen, niet begeren. En dan eindigt hij ook met, je moet je naaste lief hebben. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Die krijgt wel gewoon een antwoord. Maar daar legt de Heer Jezus ook de vinger op de zere plek in zijn hart. Want hij vraagt, dat doe ik allemaal, maar wat ontbreekt er dan nog? Verkopen wat je hebt. En dat kon hij niet. Daar had hij moeite mee. In dit soort gesprekken, net als met de Samaritaanse vrouw bij de put, die komt naar hem toe en die heeft allerlei vragen, vrij arrogant gaat ze zelfs vragen stellen. En dan vraagt de Heer Jezus een hele simpele vraag. Ga heen, roep uw man en kom terug. En zegt ze, ik heb geen man. En zegt de Heer Jezus, je hebt er 5 gehad, maar degene die je nu hebt, is je man niet. Klopt wat je zegt. Hij prikt door naar waar het geestelijk vastzit bij deze mensen. Waar ze geestelijk in de knoei zitten. Het goede antwoord van de schriftgeleerden gaat over die relatie. Maar waar het bij hem misgaat, is bij het doen. Hij weet het allemaal precies, maar hij doet niet wat hij weet. Hij is niet bezig om God lief te hebben en zijn naaste als zichzelf. En dat ook echt in de praktijk te brengen. Het is zijn bedoeling om de Heer Jezus te betrappen op een fout. Een religieuze fout. Dat de religieuze autoriteit iets in handen heeft om hem te veroordelen of hem te pakken. Maar ja, daar staat hij dan. Dat valt in het water, dat doel, dat lukt niet. Hij voelt zich misschien te kijk gezet. Hij probeert zichzelf nog te redden. Er met weinig gezichtsverlies van af te komen. Hij heeft natuurlijk een vraag gesteld die eigenlijk een open deurvraag is. En nu denkt hij, maar wie is dan mijn naaste? Stelt hij de vraag. Wie is dan mijn naaste? Wie is mijn naaste? Eigenlijk is het ook een beetje een rare vraag. Het is wel een vraag die je ter discussie kan stellen. Maar het is een beetje een rare vraag. Want ieder kind weet zo'n beetje van, voor wie moet je nou lief zijn? Het is geen moeilijke vraag. Maar ja, als je hem juridisch of als je hem theologisch benadert, dan kan je er natuurlijk een hele discussie over opzetten. En in die tijd was er ook discussie over deze vraag. De wet, het Oude Testament zegt, alle volksgenoten en de vreemdelingen, beide zijn je naaste. Maar de fariseeën, die hadden bepalingen waardoor niet die vreemdeling ernaast was. Eigenlijk alleen de mensen in eigen kring. De mensen die echt de Bijbel zuiver en alle regels probeerden te volgen. Dat waren in hun ogen de naaste. En wat zou deze vreemde rabbi, die nieuwe leraar, wat zou die daar nou van vinden? Is die daarop te pakken? En waar de Heer Jezus eerst een heel kort en bondig en als het ware rechtstreeks op het hart gericht antwoord geeft, vertelt hij nu een geschiedenis, een gelijkenis. Het is zelfs een spannend verhaal. Maar ja, jullie kennen de afloop al. Dat is echt jammer. Eigenlijk zou je een beetje moeten doen alsof je de afloop nog niet kent. Er was een man die ging, en iedereen die dat hoort in die tijd, die weet wel, dat zal een Jood zijn, als dat zo gezegd wordt. Even een plaatje omslaan. Er was een man die ging van Jeruzalem naar Jericho. En die reis van Jeruzalem naar Jericho, die loopt over dergelijke paadjes. Dit is daadwerkelijk een stukje van de reis van vanaf Jericho gezien richting Jeruzalem. En als je kijkt, dan is het ongeveer 27 kilometer lopen. En het is ook nog een keer een kilometer afdalen. 1000 meter naar beneden. Oh, ja, was hem al. Sorry. Ja. En dus je ziet hier, als je bij Jeruzalem begint, dan ga je eerst naar de Kidronvallei en dan kom je moet je de Olijfberg over en dan zak je zo naar beneden door een kloof en dan kom je weer omhoog en dan kom je zo eigenlijk een 250 meter onder de zeespiegel bij Jericho. 1000 meter zo naar beneden. En als je zo fit bent, dan duurt het ongeveer 8 uur om zo naar beneden te gaan. Maar er was die man. Nou zoek ik eigenlijk een vrijwilliger die die man wil zijn. Nou, niemand? Nou, dan pak ik even deze. Dit is die man. Die gaat zo naar beneden. Plotseling krijgen de rovers. En die slaan hem in elkaar, die trappen hem door. En die pakken zijn kleren en spullen af. En die laten hem zo langs de kant van de weg liggen. Daar ligt hij. Als er niks gebeurt, hij is bijna dood. Half dood staat er in de Bijbel. En in dat klimaat, zonder water, zal hij van uitdroging sterven. Hij ligt daar, op een eenzame weg, een verlaten weg. Je kunt hem wel zien liggen. Hè? Maar gelukkig, er komt iemand aan. En u kent het verhaal wel. Er komt een priester. En het is een smal pad. Maar de Heer Jezus zegt, en dat is een beetje wonderlijk, komt een priester aan en die gaat aan de overkant van de weg, gaat hij er langs. Die gaat zo aan de overkant van de weg, gaat hij er langs. Ziet u het voor zich? Ik wil graag dat je het een beetje voor je ziet. Hè? En dat, hij probeert echt afstand te houden om maar niet te zien wat er nou eigenlijk met die man aan de hand is. Waarom? Hij neemt geen verantwoordelijkheid. Ja. Ja, als hij hem aanraakt en hij is dood, dan is hij 7 maanden onrein. Of 7 dagen. Laten we niet overdrijven. 7 dagen onrein. Maar ja, hij wil dat niet. Maar hij is niet, want hij gaat ook, dat staat in de grondtekst, hier in de HSV niet, maar hij gaat ook van Jeruzalem naar Jericho. Het is niet zo dat hij een tempeldienst moet vervullen. Het is ook nog een reden. Want als het 1 keer gebeurd is, kan het nog een keer gebeuren. Misschien is het wel een hinderlaag. Dat als hij bezig is, hè, dat ze dan hem ook pakken. Hoe dan ook, hij gaat er langs. Hij wil zich er niet mee bemoeien. En, nou, u weet het, daarna komt er nog iemand. Een leviet. En die leviet, die doet precies hetzelfde. Ook iemand die in de tempel werkt. En draait zijn rug er naartoe. Er staat zelfs dat hij nog een beetje, sommige vertalingen, staat één woordje extra bij. En dan komt hij, sommige handschriften, dat hij even dichtbij komt en dat hij dan verder gaat. Dat is eigenlijk nog erger. Maar het staat niet in alle handschriften. En dan, komt er een Samaritaan. Die Samaritaan, die komt eraan en dat is eigenlijk een vijand van de Joden. Dat is echt een vijand. Dus die man, is die nou beter af? Als je het verhaal niet kent, hè? Als je niet weet hoe het afloopt, dan denk je, oeh, de vijand komt eraan. Wat zal er dan gebeuren? En dan gaan we even tussendoor naar een stukje uit hoofdstuk 9. Moet u eens lezen wat er staat. Ik ga zo meteen lezen vers 54 en 55 en 56. Maar wat ervoor staat is dat de Heer Jezus was op weg naar Jeruzalem. En die had dus met een paar discipelen vooruitgestuurd naar een Samaritaans dorp. Want het ging door Samaria. En daar kregen die discipelen te horen dat ze niet welkom waren. Met welke reden? Omdat ze op weg waren naar Jeruzalem. Waren ze niet welkom in het Samaritaanse dorp. En dan, ik was een beetje geschokt toen ik het weer eens las. Ik was geschokt, want moet u lezen wat er staat. Toen de discipelen, Jacobus en Johannes, dat zagen, vers 54, zeiden ze, Heere, wat wilt u dat wij zeggen? Wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren zoals ook Elia gedaan heeft? Help, Jacobus, de eerste martelaar van de discipelen van de apostelen. Johannes, dat was toch zo'n zachtaardig iemand? Zo'n zachtaardig karakter? Die vragen hier om een soort, ja, niet eens een vergissingsbombardement, gewoon een compleet bombardement van een stad. Uitroeien. Ik denk, mijn help, dat zijn de discipelen. Die trekken al een hele tijd op met de Heer Jezus. Daar wil de Heer Jezus ons echt iets mee laten zien. Hij houdt ons een spiegel voor als ons mensen. Er zit iets in ons wat zo fout kan zijn. En je ziet ook dat de Heer Jezus hem bestraft. Hij bestraft en zegt, u beseft niet wat voor geest u hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen door naar een ander dorp. Wat bezielt mensen? Hoe komt het nou toch dat, want hadden Johannes en Jacobus, hadden ze dat nou gedaan als het een Joods dorp was? Hadden ze dan hetzelfde gezegd? Wat denkt u? Ik weet het niet, maar maar goed, het is dus duidelijk dat er enorm veel frictie, op zijn zachtst gezegd, soms ook haat is tussen de Samaritanen en de Joden. En in plaats van hem een schop na te geven, pakt de Samaritaanse man hem op en hij gaat zijn wonden verzorgen en hij zet hem op zijn eigen lastdier en hij brengt hem naar de herberg hier, naar de herberg. En in de herberg wordt hij verder verzorgd, wordt hij verder verpleegd door de Samaritaan. Eigenlijk maakt de Heer Jezus het nog een stuk bonter, die gelijkenis nog sterker, door het zelfs te zeggen dat hij ook nog geld geeft. Ook zo'n 250 euro vandaag de dag, minimaal, geeft hij hem aan de herbergier om nog verder voor hem te zorgen. En hij zegt zelfs dat hij zich garant stelt voor alle andere kosten die er zijn als hij op de terugweg langskomt. Die Samaritaan, die zag die man en die was innerlijk met ontferming bewogen. Wij hebben het vaak over empathie, dat je meeleeft. Maar eigenlijk is dit nog sterker dan empathie. In zijn beeld zag hij die man liggen en hij omsloot hem al in zijn armen. Hij ging hem al dragen. Hij ontfermde zich over hem in zijn innerlijk. En hij werd bewogen, kwam in actie. Hij verstelde zich niet alleen maar voor en liep dan vervolgens zo ver mogelijk langs hem heen. Nee, hij kwam in actie en ging iets doen. Het kon hem niet schelen dat hij van een ander ras was. Het kon hem niet schelen dat ze vijand was. Het kon hem niet schelen wat die mensen misschien wel van hem zouden denken. Denken, oh, daar heb je er. Misschien heeft hij het wel zelf gedaan. Zo'n onbetrouwbaar sujet, zo'n Samaritaan. Het was echt een scheldwoord in die tijd in Israël. Zelfs de Heer Jezus is 3 keer uitgescholden voor Samaritaan. En dan kwam er vaak achteraan en hij zal wel bezeten zijn. Lees maar na, het staat in Johannes. Als de Heer Jezus dit verteld heeft, dan draait hij zich weer naar de wetgeleerden. En dan stelt hij een andere vraag dan de beginvraag. De beginvraag was, wie is mijn naaste? Maar wat vraagt de Heer Jezus? Wie is hier de naaste gebleken van de gewonde man? Wie is de naaste gebleken? De Heer Jezus beantwoordt niet de vraag vanuit ons perspectief, vanuit het menselijke perspectief. Voor wie moet ik zorgen? Voor wie geldt dat? Nee, hij draait het om. Hij zegt, de Heere God kijkt naar jou, naar mij, en die gaat kijken voor wie ik een naaste ben, voor wie u een naaste bent. Dat is een heel ander perspectief. Hij draait het helemaal om. En dan zie je ook weer die haat die er is. Die wetsgeleerde heeft geleerd dat hij als Jood niet eens een geschenk aan mag nemen van de Samaritaan. En dan vraagt hij Jezus, nou wie hè? Hij kan het niet over zijn lippen krijgen. Hij kan niet zeggen de Samaritaan. Hij zegt, hè, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En dan zegt de Heer Jezus, doe gij even zo. Doe jij dat ook. Doe jij dat ook. Wat is dit nou? Hè? We gaan het eens een beetje beschouwen. En iets wat ik tegenkwam, wil ik je toch vertellen. Je zou kunnen denken dat die wetgeleerde, slimme man, weet veel van de Bijbel en zo, dat hij een weerwoord zou hebben. Want wat doet hier Jezus? Eigenlijk, hij verzint een verhaal. Hij bedenkt het verhaal. En in dat verhaal plaatst hij die Samaritaan in de heldenrol. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is nogal makkelijk. Ja, zo kun je een discussie wel winnen. Je zet gewoon een extreme, je zet een extremist, die zet je in de heldenrol en dan sta ik er verkeerd op. En dan word ik daardoor beschaamd. Maar het is wel heel bijzonder en moeten we eens even kijken wat er staat in 2 Kronieken 28 vers 15. Twee Kronieken 28 vers 15. En het is goed om even de geschiedenis te weten die, wat er aan de hand is. Het is echt een hele slechte tijd in Juda. Koning van Juda. En die koning Achas, die doet er echt alles aan om God te tarten. Hij aanbidt niet alleen de Baal, maar hij maakt zelf, hij produceert zelfs Baals beelden. Hij heeft een soort fabriekje waarmee hij Baals beelden maakt. En hij laat zijn eigen zonen sterven in het vuur. Die worden in het vuur geofferd. Dat is een gruwel in Gods ogen. En God geeft ook een verschrikkelijke straf aan die koning, maar ook aan het volk. En ze worden overheerst door Syrië en door Israël, het tienstammenrijk. En heel veel mannen worden afgeslacht en 200.000 mensen, kinderen, vrouwen, misschien ook nog mannen, worden gevangen genomen en die worden gebracht door Israëlieten naar Samaria. En dan komt de profeet Oded, komt ze tegemoet, de leiders. Die zegt, waar zijn jullie mee bezig? Ik weet dat het een straf van God is, dat jullie instrument zijn in Gods hand om te straffen. Maar jullie hebben zo woedend gereageerd dat het tot aan de hemel is. En jullie laden straf op je. Ook Gods woede zal zich tegen jullie keren. En dan brengen die leiders, omdat Oded zegt, ze proberen ze ergens anders onder te brengen, maar niemand wil ze hebben. Dan brengen die leiders al die mensen, die 200.000 mensen, brengen ze terug naar Jericho, naar Juda. En ze kleden ze, ze verzorgen ze, ze geven ze eten. En zelfs de zwakke staat er, die zetten ze zachtjes, die rijden zachtjes op een ezel. Vanuit Samaria, deze gevangenen gaan terug naar Juda, naar Jericho, de palmstad staat erbij. En daar, dat wordt zelfs de gewonden worden zachtjes op een ezel daar naartoe gebracht. Als de wetgeleerde zou hebben gezegd, ja, maar dat verzint u om mij in hak te zetten. Nee, dit is gebeurd in de geschiedenis. Dit is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dit heeft een basis in wat er toen gebeurde. Dat de mensen uit Samaria, dat was er natuurlijk nog niet de Samaritanen, die zijn na de ballingschap daar vermengd met andere volken. Maar toch, het is wel waar de verering is begonnen, in het tienstammenrijk, daar op die plek. En deze mensen hebben hun gevangenen verzorgd en teruggebracht. Zo gek was het, de gelijkenis, in die zin nog niet. Er zijn van deze gelijkenis ook een aantal, wat dan heet, allegorische interpretaties. Symbolische interpretaties. En dan staat, dat is al vanaf de vroege kerk. De vroege kerkvaders, Augustinus en anderen. En sommige zijn echt een beetje ver gezocht. Evangelische, die zien de Samaritaan bijvoorbeeld als de Heer Jezus. De gewonde man als de gevallen mens. De rovers, die staan voor de duivel. De herberg voor de kerk. Of de gemeente en de herbergier voor de Heilige Geest. En er is op zich niet zoveel op tegen, maar voordat je het weet, dan gaat de alle aandacht daar naartoe en niet naar wat er zo rechtstreeks, waar je rechtstreeks door geconfronteerd kan worden door dit verhaal, door deze gelijkenis en hoe de Heer Jezus omgaat met de wetgeleerden. Want je komt er ook niet helemaal uit, waar staan nou de priester en de leviet voor? Het leerzame is wel dat als je het zo bekijkt, dat wij als gemeente een hele belangrijke taak hebben om gewonde, door zonde en schuld gewonde mensen geestelijk te herstellen, geestelijk te laten groeien. De Heer Jezus, wat leren we hier over de relaties en liefde? Heel belangrijk hier is, en ik weet niet of ik het goed over kan brengen, ik maak nog weer een zijstapje, maar menselijke liefde is van nature gericht op je eigen kring. Het is zelfs zo erg dat als je je eigen kring heel erg lief hebt, dat je zelfs in de verleiding komt om alles wat daar buiten is te haten of minder te achten. De biologie speelt hier ook een klein stukje mee. Even een klein uitstapje. Misschien heeft u wel eens gehoord van het knuffelhormoon. Oxytocine. Dat is een hormoon die we allemaal hebben. En speelt een belangrijke rol bij geboortes. Zorgt er ook voor dat er een soort hechting is tussen moeder en kind. Dat je ook als vader hebt, ga je zelfs ook een beetje mee. Hè? Dan zie je zo'n vormeloos propje mens. En dan denk je, oh, dat is het mooiste van de hele wereld. Hè? Als je verliefd wordt, heb je er ook veel van dat spul. Maar Nederlands onderzoek heeft aangetoond, wel iemand in Leiden onder andere, heeft laten zien dat als je meer van dat oxytocine hebt, dan, ik zeg het geloof ik niet helemaal goed, maar oxytocine, sorry. Hè? Dan voel je je tot de eigen kring, mensen van de eigen kring, voel je positieve gevoelens, maar je voelt meer dan normaal, dan je anders zou doen zonder dat spul, voor een soort weerzin of afkeer van mensen buiten je eigen kring. Het werkt twee kanten op. Dus binnen wat vertrouwd is in je eigen kring, word je positiever over en je wordt negatiever over mensen die er buiten staan. Dat zit in ons. Maar de Heer God, die wil juist dat doorbreken. Als je ook de laatste verse van de bergrede ziet, dus Matthäus 5, vers 46. Matthäus 5, vers 46. Want als u hen lief hebt, die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En het volgende vers gaat eigenlijk door, over broeders. De Heer Jezus geeft hier het voorbeeld. Hij wordt hier verzocht. Hij wordt hier verzocht door een tegenstander, een club van mensen, die fariseërs en schriftgeleerden, die wilden hem doden. En toch staat hij hem heel vriendelijk te woord. Rustig. Hij is niet aardig voor deze man. Ik denk niet dat de Heer Jezus hier aardig is. En toch heeft hij hem lief. Hij is niet aardig, hij is wel beleefd, maar hij geeft hem niet zijn zin. Hij speelt zijn spelletje niet mee en gaat tegen hem in. Hij is niet aardig en toch heeft hij hem lief. En in dat liefhebben, dat zit hem in die confrontatie. Hij laat zien waar het misgaat bij hem. En dat kun je heel vervelend vinden. En je vindt iemand misschien ook helemaal niet aardig als hij dat doet. Maar de Heer Jezus doet dat uit liefde. Hij zegt, hij bemoedigt die man zelfs. Ga heen en doe jij dat nou ook. Dat is een beetje mijn eigen vertaling, maar ga heen en doe dat ook. Ik denk dat de Heer Jezus in heel veel van die confrontaties met die fariseeën en schriftgeleerden, dat hij echt probeerde om hun hart te bereiken en ze de waarheid te laten zien. Ook voor hen gold het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Hij had geen jodenhaat, hij was zelf een jood. Hij was niet tegen deze mensen. Hij was tegen hun gedachten, hij was tegen waar ze mee bezig waren. Maar dat is bij ons ook. De Heer Jezus is niet aardig. Misschien vindt u dat vreemd, maar hij heeft u lief. Hij heeft u zo lief dat hij niet aardig is. Want we hebben het nodig, dat wat er geestelijk met ons mis is, wat in ons hart mis is, dat hij daar de vinger op de zere plek legt. Dat is niet fijn. Ik was bezig met de voorbereiding van deze boodschap. En toen kwam er een mailtje langs. Daar bleek dat wij echt als oudste ook een steek hadden laten vallen in het bezoeken van iemand die ziek was. Ben je net bezig met zo'n preek. Ja. Toch maar de telefoon gepakt. Excuses aangeboden. Kijken of we een afspraak kunnen maken. Ja. Jezus legt de vinger op de zere plek. En dat is iets om vervelend te vinden. Maar je kunt er ook heel dankbaar voor zijn. Want dat is de leiding die hij geeft. De Heilige Geest wordt de parakleet genoemd. Ik vind het zo'n mooi beeld. Ik blijf het zeggen. Hij komt naast je lopen en legt zijn arm om je schouder. En met één beweging kan hij je corrigeren, vermanen en vertroosten. Hij stuurt je bij en tegelijkertijd vertroost hij je ook. Ik denk dat hij, de Heer Jezus, hier ook deze fariseer bemoedigt. En dat gaat tegen onze natuur in. De Heere God is niet alleen bovennatuurlijk, maar hij gaat ook tegen onze natuur in. Hij is ook een soort tegennatuurlijk. Tegen de menselijke gevallen natuur gaat hij in. En denk ook even aan die reactie van Jacobus en Johannes. Hoe denken wij over katholieken? Over D66'ers, over psychologen, over immigranten, over anti-Zwarte Pieters, over Trump-aanhangers, over islamieten. Het zijn allemaal mensen die diezelfde confrontatie met de Heer Jezus nodig hebben. Stuk voor stuk. Wat ze doen, dat deugt misschien niet. Maar wie ze zijn, heeft de Heer Jezus lief. En hij wil hun hart bereiken. Welke spiegel worden wij voorgehouden? Met wie vereenzelvigen we ons in dit verhaal? Is dat met de gewonde man? Voel je daarin het meest herkend? Of met de rover? Wie identificeert zich met de rover? Kunnen we meteen een PPG'tje hebben, een persoonlijk pastoraal gesprek? Wie identificeert zich met de Leviet? Nou, kunnen we ook meteen een PPG'tje hebben. Of met de priester. Maar wie met de herbergier? Wie met de Samaritaan? Ja. En wie met de wetsgeleerde? Zullen we ook even, ja? Nee. Lees zo'n verhaal, lees zo'n geschiedenis. Lees het om geconfronteerd te willen worden, zou ik zeggen. Het is zo makkelijk om er wop doorheen te lezen. En ik lees hem ook wel eens, want dan heb ik weer een Bijbelquiz en dan weet ik weer vragen niet. Dan ga ik ook lezen, wil ik al die... Maar dan lees je hem eigenlijk gewoon om weetjes te weten. Maar dat is niet waar God het voor geschreven heeft. Dat is wel leuk, maar... Maar tot slot. Wat is jouw antwoord op die vraag? Wat moet je nou doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet je nou doen? Het is een goede vraag, toch? De antwoord klopt. Het gaat om de relatie met God. Dat die relatie met God, dat je hele hart eruit gaat. Nou, dat hebben we van nature zeker niet. Maar het gaat om dat we een relatie met God mogen hebben. Maar het kan niet als je zondigt, als je onrein bent, dat gaat niet. En in die zin... Net als de Samaritaan de man helpt, heeft de Heer Jezus ons geholpen in onze zonde. Maar niet door geld te betalen. Hij heeft ons niet gered door geld te betalen. Hij heeft ons gered door zijn eigen
leven te geven. We hebben het vaak over het bloed. Het bloed reinigt van alle zonden. En waar zit bloed? Waar in je lichaam zit bloed? Soms zeggen we de ziel zit in het bloed, maar waar zit bloed in je lichaam? Overal. Ja, overal. Dus het gaat helemaal. Het bloed staat voor het leven wat overal in ons is. En waar geen bloed is, wat gebeurt daar? Het gaat dood. Sterft af. Ja. Dus met zijn leven, zijn bloed, zijn leven, heeft hij ons leven gekocht. Wij zijn dood. We zijn ten dode opgeschreven. Door de zonde. De Bijbel zegt, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. En dat staat in Johannes 17, vers 3. Het eeuwige leven is niet, dat denk ik ook, dat het heel lang leven is, maar het is vooral bij God leven. Het is het ware leven bij God. Het echte ware leven bij God. En dat kan je alleen krijgen, en dan zouden we nog naar vers 22 kunnen kijken in hoofdstuk 10 van ons gedeelte. Lucas 10, vers 22. Alle dingen zijn mij, dat zegt de Heer Jezus, overgegeven door mijn Vader. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader. En wie de Vader is dan de Zoon. Aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus als je God wil liefhebben, moet je hem kennen. En om hem te kennen, wie heb je nodig? Er is er maar één. Dat is de Heer Jezus. Er is maar één die kan helpen om de Vader te leren kennen, zodat je hem kunt liefhebben. En dat kan alleen op grond van het offer van de Heer Jezus. En jij je schuldbeleid zegt, ik heb mijn leven, wat ik gekregen heb, dat grote kostbare geschenk, ik heb er een puinhoop van gemaakt. Ik doe dingen helemaal verkeerd. Ik doe ze niet zoals u het bedoeld heeft. En daarvoor aanvaard ik het offer wat u voor mij betaald heeft. Dat is het enige hoe je tot eeuwig leven komt, hoe je dat kan beërven. Als je dat nou nog nooit gedaan hebt, hè? Als je die keuze nog nooit gemaakt hebt, kom dan naar mij toe of naar iemand anders en vraag, en je wil die keuze wel maken, vraag of we samen kunnen bidden. Moet je doen. Moet je echt doen. Als we dan de Heer God kennen, dan kan hij ook door de Heilige Geest zijn liefde, zegt Romeinen 5 vers 5, zijn liefde in ons hart uitstorten. En dat is natuurlijk heerlijk, dat we zijn liefde in ons hart hebben. En als er dan iemand ligt langs de weg, dan kunnen we zeggen, ik heb heel veel liefde in mijn hart. Nee, dan moet je ook gaan doen met die liefde. Dan moet je het ook gaan doen. Dat is echt de bedoeling. Niet uit eigen kracht, maar wel doen. We hebben wel een keuze daarin. Amen.